gaten over een nachtpad opgegeven door een meneer van de naam nu nog steeds.
David Pratt.
En er is een hele cursus van volgens op online op de website. En ik denk dat het Peter deze heeft vertaald naar Nederland. Ik wil de cursus met hem overgaan en dat is dan het eerste deel, tegen van zonde. Vandaag gaan we meer spreken over de consequenties van de zonde. Eerste deel en het tweede deel, God's genade. In de introductie kun je meelezen. Zonde is in de wereld gekomen sinds de ongehoorzaamheid van Adam en Eva. In Genesis hoofdstuk 3 lezen we dit. Sinds toen worden alle mensen zondaars genoemd die tot wel ongehoorzaam zijn. Romeinen 3, vers 23. Zonde is een universeel probleem en de oplossing van het probleem van zonde is het thema waar de Bijbel over spreekt. Het doel van deze studie is om te onderzoeken wat de Bijbel leert over wat zonde is en over Gods plan om te voorzien in de vergeving van zonde door de dood van Jezus Christus. Tijdens de studie zullen we enkele persoonlijke vragen stellen. En jullie trouwens wel onder het blad, helemaal op het einde. En die ons helpen begrijpen of we wel zelf schuldig zijn aan zonde en als we vergeven zijn door het bloed van Jezus. Proberen we daarom ook in alle eerlijkheid te beantwoorden. En dat is natuurlijk allemaal zelf voor bij iedereen anders. Als we naar het eerste stuk gaan zijn, de zonde en de consequenties. De natuur van de zonde. Wat is zonde? Wat is zonde en hoe wordt iemand een zondaar? Dat is de eerste vraag. Sommige kerken leren dat het mens de schuld van Adam erft door de ouders. Ze beweren dat David als zondaar is worden geboren. En wij gaan kijken wat Jezus hierover leert en wat de Bijbel hierover zegt. Dus het eerste puntje, zonde wordt gedaan en niet geërfd. En dan zullen we eerst beginnen in 1 Johannes. Hoofdstuk 3, vers 4.
Zeg maar, Roos, heb je nog een pen extra voor mij te vallen? Ja? Dan heb jij geen meer.
Wel, man.
Nou, dank je.
Ja, het is misschien wel gemakkelijk als je een pen hebt.
Ja.
Laat uw moeder het
door. Ja, misschien gemakkelijker. We gaan kijken wat het te doen. We gaan eerst lezen wat de tekst zegt. Dan gaan we de vraag lezen. En dan gaan we zien wat we eruit kunnen halen.
Dan. Dat is genoeg.
Oké, we gaan beginnen in Johannes, hoofdstuk 3, vers 4. Daar staat. Ben ik bij Johannes en niet in Johannes? Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. En de zonde is wetteloosheid. Dus we gaan kijken naar de eerste vraag, wat is zonde? Kunnen we al meteen zien dat de zonde is wetteloosheid. Dus iedereen die de wet niet volgt, doet zonde. Vraagje 2. Is de zonde iets wat een persoon A doet of beoefent? Of B verergert? Antwoord aan de hand liggend. A. Dat zonde is iets wat een persoon doet. Want wij kiezen voor wetteloosheid te zijn. Dat de loof te zijn, dus dat is een keuze die we maken. En niet iets wat wij op ons krijgen door de geboorte of weet ik wat. We willen hierna gaan naar Romeinen, hoofdstuk 6. Romeinen 16. Weet gij niet dat gij hem, indien ziens gij uzelf als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Dan gaan we kijken naar de derde vraag. Hoe wordt iemand een slaaf van de zonde. En het antwoord, mijn zelf is in de gehoorzaam van de zonde. Gehoorzaamheid.
En de dienst van de zonde.
En de dienst van de zonde, sorry. Zo. Ik zal je dat verder lezen in Johannes. Hoofdstuk 8. Vers 34. Daar lezen we. Jezus antwoordde hem, voorwaar, ik zeg u, een ieder die de zonde doet, is een slaaf der zonde. Als we kijken naar de vraag die gesteld wordt, wie is een slaaf der zonde? Wie de zonde doet, is een slaaf van de zonde. We kunnen zondigen in woorden, daden, gedachten, dus een gedrag wat onze zonde maakt. Dus zonde is niet één specifieke iets, maar het kan in allerlei soorten en manieren komen. Laten we gaan naar Ezekiel. Ezekiel 18. Vers 20. Lezen we. De ziel die zondigt, die zal sterven. Een zoon zal niet mede de ongerechtigheid van de vader dragen. En een vader zal niet mede de ongerechtigheid van de zoon dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf. En de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hemzelf. Dus als we kijken naar de vraag. Wie draagt de schuld van een persoon zijn zonde? De goddeloosheid zal rusten op, wat hebben we gelezen, de persoon hemzelf. Dus het is niet als mijn vader zondigt, dat ik daar ook verantwoordelijk zal zijn naar God toe. Of als mijn kinderen iets doen, dat staat allemaal los van elkaar. Iedereen heeft verantwoordelijkheid voor zijn eigen keuze, voor zijn eigen gedachten, voor alles wat hij zelf doet. Niet voor wat iemand anders doet. Als we kijken naar vraag 6, welke zonden zijn we schuldig? Dat staat A, degene die we doen. B, van onze vader. C, van Adam. Ik denk dat van wat we tot nu toe gelezen hebben, dat we kunnen zeggen dat de zonde, de schuldige daarvan is degene die we zelf doen. Puntje A. Bedenk dat Jezus een afstammeling is van Adam, geboren uit een vrouw. Lucas hoofdstuk 3, vers 38 en het laatste 4, vers 4, kunt u dat terugvinden. Hij leefde in een lichaam van vlees en bloed en was gemaakt zoals wij. Als een construct van de Hebreeën, ik ga dat niet elke keer zeggen, jullie kunnen dat ook meezien. En als je nieuwsgierig bent, kun je altijd daar gaan kijken. Als een mens de zonde van Adam zou erven, dan zou Jezus schuldig zijn geweest aan zonde. Maar in hem is geen zonde gevonden, omdat hij niet zondigde. Jezus was in alle dingen gelijk ons, maar hij erfde geen zonde, daarom dat de schuld van de zonde niet wordt geërfd. Zonde is het doen, oefenen van dingen die niet in overeenstemming zijn met Gods wil. Schuld kan niet worden doorgegeven door ouders. Niemand van het nageslacht van Adam draagt de schuld van zijn zonden. Adam, zijn zonden zijn voor hem, net zoals jij schuldig bent voor de zonden die jij doet. Ik denk dat dat ook redelijk logisch is als we daar zo over nadenken, dat wij weten dat Jezus geen zonde deed, hij was niet schuldig aan zonde. Dat wij die dan, hij heeft dat niet geërfd, dus kunnen wij dat ook niet erven. Elke persoon zal voor zijn eigen leven worden geoordeeld. Het eeuwige leven van een persoon zal worden bepaald door zijn eigen gedrag. Het is voor ieder persoonlijk en ieder zal verantwoordelijk worden gehouden voor zijn eigen daden, niet voor wat hun voorouders deden. Zoals we kijken in de Romeinen. vers 2. En we lezen vanaf vers 6 tot en met vers 10. Die in ieder vergelden zal naar zijn werk. Hun die in het goed doen volharden, de heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Maar hun die zichzelf zoeken, der waarheid, ongehoorzaam en der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wordt toorn en gramschap, verdrukking en benauwdheid van komen over ieder levend mens, die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek. 10. Maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek. Tot hier. Als we kijken naar puntje 7. Wat moeten we doen om het eeuwige leven te beërven? We moeten het goed doen volharden. Zoals we ook net gelezen hebben. Dan puntje 8. Wie zal worden gestraft? En ieder die het kwade bewerkt, wacht toren en gramschap. Op de dag van het oordeel zal in ieder vergolden worden naar zijn werken of daden. Zullen we ook verder gaan naar 2 Korintiërs. Hoofdstuk 5. Daar gaan we vers 10 lezen. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, en wat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Als we deze vers gelezen hebben, gaan we kijken naar puntje 9. Hoeveel mensen zullen worden beoordeeld? We hebben het er net gelezen. We moeten allen voor de rechterstoel van Christus komen. Dus als wij nu zondigen of niet, christenen of niet, iedereen is voor de rechterstoel van God komen. Puntje 10. Op welke basis zal een ieder worden beoordeeld? Er staat A. Wat de ouders deden. B. Wat de persoon heeft gedaan. C. Wat Adam heeft gedaan. Kijk, als we conclusie kunnen trekken wat we tot nu toe al hebben gelezen, dat B de enigste antwoord kan zijn. Wat de persoon zelf heeft gedaan. De tekst hieronder zijn weer teksten die bevestigen en ook verder ingaan op wat we tot nu toe al hebben gelezen. Dat vind je duizend lezen als je het cijfer hebt. Onthoud dat zonde iets is wat een persoon doet, bewerkt of uitoefent. Een mens wordt een zondaar door wat hij doet. En we zullen ook zien dat wat hij doet ook bepaalt of hij God aanbod voor eeuwig leven aanvaardt. Geen enkele passage in de Bijbel leert dat de kleine kinderen geboren zondaars zijn. Zonde wordt niet geërfd. God houdt kinderen niet verantwoordelijk voor hun gedrag, totdat ze oud genoeg zijn om zijn wil te begrijpen en de verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden om hem te dienen. Dan worden ze zondaren als ze zich schuldig maken aan zonde. Ben jij ongehoorzaam aan Gods wil? Indien ja, dan is het belangrijk dat je leert en begrijpt wat Gods wil is, om vergeving van zonden te krijgen. Zo naar puntje B. Zonde een algemeen probleem. Enkele voorbeelden van zonden. Het evangelie bevat omschrijvingen van specifieke zonden, maar dit wil natuurlijk niet zeggen dat enkele datgene zonde is wat letterlijk in de Bijbel staat geschreven. Dus laten we het lezen in Galaten. Galaten hoofdstuk 5. Gaan we lezen vanaf 19 tot en met 21. Galaten hoofdstuk 5. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Horerij, onreinheid, hoofdvannigheid, afgoderij, toverij, beten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, blasserij en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk God niet zullen beërven. Kijken naar puntje 11, nadat we dit gelezen hebben. Wat gebeurt er met mensen die naar de werken van het vlees handelen? Zo net gelezen, op het einde van vers 21. Ze zullen het koninkrijk God niet beërven. Volgende zullen we naar Openbaring springen, helemaal achteraan. Dus, hoofdstuk 21. Dan gaan we vers 8 lezen. Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaar, de hoeheerder, de tovenaar, de afgodsdienaar, en alle leugenaars hun wil, en alle leugenaars hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood. We kijken nu naar de vraag die hier gesteld wordt. Wat zal er gebeuren met hen die deze dingen doen? Hun deel is een poel van de brand, waar we net gelezen, van vuur en van zwavel. Zodat wij zondigen, wat we zo net ook al hebben gezien, en wij veranderen dat niet, wij blijven gewoon volharden in het kwade. De dag van de oordeel zullen wij, of degene die, hopelijk ik niet, zullen de mensen die zondigen, in een tand, in een pool van brand, van vuur en zwavel gegooid worden. Dat is misschien ook heel interessant voor als we moeilijkheden hebben, dat we daar ook over nadenken wat de consequenties zullen zijn als we dat blijven doen en wat zonde meebrengt. Voor het tweede zullen we naar 2 Timotheus gaan. En we lezen hoofdstuk 3 van 1 tot en met 5. Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen, want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, zelfgierig, pochend, vermetel, kwaadspreker, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheil, liefeloos, trouweloos, lasteraar, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God. Tot aan het. Die met een schijn van Gods vrucht de kracht daarvan verloochend hebben, houdt ook deze op een afstand. Laten we eens kijken naar de vraag, puntje 13. Welke zijn sommige van de zonden die Paulus hier weergeeft? A. Egoïsten. B. Geldgierigen. C. Kwaadsprekers. D. Ondankbaren. Of E. Alles voorgaande. Zoals we er juist ook al hebben gezien, dat er hier ook bij komen. En het wil niet zeggen dat wat we hier vandaag lezen, dat de enigste zonden zijn. Ik denk dat gaat veel verder. Dat zijn gewoon een aantal van de zonden die er zijn. Laten we verder lezen gelaten. Maar ook, al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt, gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens, indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Kijken naar de vraag, puntje 14, over wie zal Gods vloek ook komen? Over hen die een afwijkend evangelie verkondigen van degene die is overgeleverd. Andere woorden, als iemand zegt, dit is wat je moet doen en het komt niet overeen met wat wij voor ons hebben, de Bijbel, dat dat zijn de mensen waar dat hier over gesproken wordt. Laten we gaan naar Jacobus, hoofdstuk 4. En dan we lezen vers 17, helemaal op het einde. Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde. Als we kijken naar puntje 15. Wie is er volgens dit vers schuldig aan zonde? Zij die weten, wat we juist gelezen, goed te doen en het niet doen. Nu zien we ook weer een ander puntje. Zojuist hebben we allemaal zonde gelezen dat we wel een gedachte over kunnen krijgen. Hier lezen we weer iets anders. Iedereen die weet wat goed te doen, maar het niet doet, is ook zonde. Dus dat sluit aan wat ik juist zei. Dus niet dat alleen maar wat we lezen, dat alles is. Er zijn verschillende. Denk eens goed na, ben je ooit schuldig geweest aan een van de zonden? Indien ja, zijn je deze zonde al vergeven? Weet je ook hoe? Dan kun je kijken naar Matthäus en Romeinen. Mensen die schuldig zijn aan zonden. Bedenk eens hoeveel mensen schuldig zijn aan zonden. Ik denk dat je de vraag hebt gevraagd aan jezelf. Als je zelf ooit al schuldig bent geweest, of jij nee hebt gezegd, wordt dat antwoord heel even een gedachte. En laten we eens kijken in de Romeinen. Hoofdstuk 3. Dan gaan we lezen van vers 10 tot en met 17. Gelijk geschreven staat, niemand is rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt. Allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die doet wat goed is, zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij betrok. Adergift is onder hun lippen, hun mond is van vloek en bitterheid vol. Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten. Verwoesting en ellende zijn op hun wegen, en de weg des vreden kennen zij niet. Laten we eens kijken op puntje 16. Hoeveel mensen zijn rechtvaardig en goed om dat te leven zonder te zondigen? Nou, we hebben net gelezen, niemand. Dus ik denk dat iedereen op het bovenste zaakje wel ja zou gezegd hebben. Laten we ook eens kijken in vers 23 van hetzelfde hoofdstuk. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid God. Dus als we kijken naar vraag 17, hoeveel mensen doen zonden? Allen. Sluit aan bij het volgende. Laten we gaan naar 1 Johannes. Hoofdstuk 1. En dan gaan we lezen van 8 tot en met 10. Toch schrijf ik u een nieuw gebod. Want wat waarheid is in hem en in u, de duisternis gaat voorbij. En het waarachtige licht schijnt reeds. Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in het duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en in hem is niets aanstotelijks.
Je zit bij 2 te lezen, jongen, bij 1 dan is dat oké. Ik ga het 8 en 10.
1 Johannes, 1, ja, sorry. Ja. 8 Johannes 10. Dank u wel, Christophe. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet. Als we kijken naar de 18. wat is het geval als we zeggen dat we geen zonde hebben? Wel, we hebben net gelezen, de waarheid is dan niet in ons. Alle mensen zijn ongehoorzaam aan God en zijn schuldig aan zonde. Dat is een probleem voor iedereen. En jij, wat is jouw toestand tegenover God? Nu, ik denk dat we dat allemaal wel al wisten. Wij moeten ook zonder God, zou hij zijn zoon niet hebben gestuurd als niet iedereen schuldig was aan de zonde. Dan zou het ook niet nodig geweest zijn dat wij via Jezus vergeving konden ontvangen. Dus ik denk ook wel dat dat vanzelfsprekend is. En over naar puntje C, de gevolgen van de zonde. Nog voor de eerste zonde waarschuwde God Adam en Eva voor de gevolgen ervan. Doorheen de tijd zijn mensen blijven zondigen. Laten we gaan naar Jesaja, het Oude Testament. Hoofdstuk 59. Jesaja 59, dan gaan we vers 1 en 2 lezen. Zie, de hand des Heeren is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen. Maar uw ongerechtigheden zijn het die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht, zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij niet hoort. We kijken naar vraagje nummer 19. Wat is het gevolg van de zonde? Het brengt scheiding tussen u en uw God. We hebben daarnet gelezen dat al van het begin dat er gezondigd werd, maar dat God ook waarschuwde. Nu, zijn waarschuwing is niet hetzelfde als toen. Hij zal niet naar hier komen en zeggen, doe dat niet. Maar hij heeft in andere woorden wel de Bijbel gegeven en dit is onze waarschuwing. Dus we kunnen ook niet zeggen dat wij niet gewaarschuwd zijn voor de zonden die er zijn, die er komen zullen. Dus bij deze zijn gewaarschuwd via de Bijbel. We gaan het volgende puntje gaan halen naar Colossenzen. Hoofdstuk 3. Dan gaan we lezen vers 6. Om welke dingen de toren Gods komt? Kijk naar vraag 20. Wat is het gevolg van ongehoorzaamheid? De toren van God komt over hen die ongehoorzaam zijn. En als je eigenlijk leest vanaf vers 5. En zien we weer een aantal van die zonden die we er straks ook al hebben gelezen. En daar praat hij ook over. Over de zonden in het algemeen. Jacobus, van 4 vers 4, zegt daarbij dat wij een vriend van de wereld, dat wie een vriend van de wereld zal zijn, een vijand van God wordt. Met andere woorden, als wij gaan doen wat we willen, kunnen we niet bij God zijn. Als wij niet naar zijn wil leven. Laten we even gaan naar Matteüs. Helemaal aan het begin van het Nieuwe Testament. Hoofdstuk 25. En we lezen vers 41 tot en met 46. Dan zal hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen, gaat weg van mij, zij vervloekten, naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik heb honger geleden en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt mij niet gehuisvestigd. Naakt en gij hebt mij niet gekleed. Ziek en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook zij gaan antwoorden en zeggen, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, of als vreemdeling, of naakt, of ziek, of in de gevangenis, en hebben wij u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen, verwaar ik zeggen, in zoverre gij dit aan een van deze mensen niet gedaan hebt, heb jij het ook aan mij niet gedaan. En deze zullen de heen gaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven. Dus kijken naar puntje 20. Daar vragen ze, wat is het gevolg van de ongehoorzaamheid?
21.
Of 21, sorry. Waar zullen de onrechtvaardigen naartoe gaan? We hebben net gelezen dat de onrechtvaardigen naar het eeuwige vuur of het eeuwige straf zullen gaan. De onrechtvaardigen zullen niet alleen voor eeuwig worden gestraft, maar zullen ook geen deel hebben aan het eeuwige leven. Dat is weer een consequentie van een keuze die wij op dit moment op deze aarde maken. Kiezen wij ervoor voor te zondigen, wel, dan kunnen wij weten wat is de consequentie daarvan. Laten we samen gaan naar 2 Thessalonicenzen. Hoofdstuk 1. Dan gaan we lezen vers 8 en 9. Een vlammend vuur, of hij straf oefent over hen, die God niet kennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Deze zullen boeten met een eeuwige verderf van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte. Kijk naar de vraag in puntje 22. Wat is de toekomst voor hen die het evangelie niet gehoorzamen? We hebben net gelezen. Zij zullen eeuwig verderf, ver van het aangezicht van de Heer. De rechtvaardigen zullen het eeuwige leven beërven en voor altijd bij God in de hemel zijn. De onrechtvaardigen zullen hier geen deel aan hebben. We zondigen allemaal. Indien onze zonden niet worden vergeven, zijn we voor eeuwig van God gescheiden. In dit leven en in de eeuwigheid. Zijn toren is dan op ons en hij beschouwt ons als vijand, zodat we voor eeuwig gestraft worden in de poel des vuurs. Kennis van de gevolgen van zonde leidt tot vrees en schuldgevoel. De schuldigen hebben reden om hun eeuwige toekomst te vrezen. God beschouwt zonde als iets vreselijk en zondigen ook weigert zien. Nu gaan we over naar het kleinere gedeelte, puntje 2. De genade van God en het offer van Jezus Christus. Dan kan je wel inbeelden dat als je dat nu allemaal hebt gelezen, dan denk je van, oh jee, als je geen christen bent, ai ai ai, dat is niet goed. Maar er is nog een betere kant en dat God ook een genade gekocht is. En niet vervolgens ook. En ja, hij geeft ons vergeving terwijl we het eigenlijk niet verdienen. Daar gaan we puntje 2 over hebben. De genade van God en het offer van Jezus Christus. Zonde is een algemeen probleem, maar God wil niet dat de mensen die Hij heeft geschapen voor eeuwig verloren gaan. Laten we maar nagaan wat God heeft voorzien voor de mensen om met het probleem van zonde om te gaan. Dan puntje A, Gods genade en liefde. We gaan hiervoor naar Efeze. Hoofdstuk 1, daar gaan we vers 7 lezen. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen naar de rijkdom zijner genade. Dat zo die overtredingen kunnen we juist terugkoppelen. Alles wat zonde is, dat zou dan gelinkt zijn aan de overtredingen. Dus het positieve is, als we dat hebben gedaan, is er ook een manier voor daar vergeving over te krijgen. Nou, laten we kijken naar puntje 23. Wat heeft de genade van God voor ons gebracht? In Jezus hebben we verlossing door zijn bloed, de vergeving van zonden. Ja. Puntje 24. Welke betekenis past het best bij verlossing? A. Eeuwig veroordeeld worden. B. Een prijs betalen om iets te verkrijgen, of C, verwaarlozen. Ik denk dat de antwoord heel duidelijk is. B, een prijs betalen om iets te verkrijgen. Uiteraard dat Jezus voor ons heeft gedaan, wat God voor ons heeft gedaan. Zondaren zijn slaven van de zonde, veroordeeld om gestraft te worden door zijn schuld. Gods genade en liefde heeft hem ertoe aangezet om ons te vergeven en om de prijs te betalen om ons van onze schuld en veroordeling te verlossen. Het is wel opmerkelijk is als je op het laatste zinnetje leest, onze schuld. Als je er goed over nadenkt, is nu wel niks met de les te maken, maar toch onze eigen schuld. En hij doet dat, ja, dat is gewoon die liefde en die genade. Iets doen, terwijl het niet moet. Integendeel, we weten dat God de goddelozen, de mensen die tegen hem ingaat, dat is gewoon een gruwel voor hem. Maar toch zegt hij, die gruwel, die wil ik vergeven. Dus gewoon tot inbeelden, als wij iets niet graag hebben, als dat ons irriteert, en toch gaan wij zeggen, terwijl het ons irriteert, het is vergeven, het is gedaan. Zo heeft God dat voor ons gedaan. Dus voor mij is dat altijd wel iets voor over na te denken. Laten we samen gaan kijken naar Romeinen. We kijken naar hoofdstuk 5. En we lezen vers 1 en 2. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Door wie? Wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade waarin wij staan en roemen in de hoop op de heerlijkheid God. Dus kijk naar vraag 25. Wat kan Gods genade voor ons doen? A. We worden gerechtvaardigd door geloof. Of B. We hebben vrede met God. Of C. We roemen in hoop. Of D. Al het voorgaande. Sorteren voor D. Al het voorgaande. We kijken naar puntje 26. Welke betekenis past het best bij gerechtvaardigd? A. Onze schuld ontkennen. B. Een persoon zoeken die onze schuld kwijtstelt. C. Iemand schuld vergeven, zodat hij rechtvaardig wordt. Kijk, als we er logisch over nadenken, dat wat we hebben gelezen, kan dat alleen maar C zijn. Iemand schuld vergeven, zodat hij rechtvaardig wordt. Want wij waren zondaren, niet rechtvaardig. God heeft Jezus gestuurd, wij zijn vergeven van die zonden. En dat heeft ons rechtvaardig gemaakt. Laten we eens kijken naar Titus. Hoofdstuk 2. Dan gaan we lezen vers 11 tot en met 14. Titus, hoofdstuk 2. Want de genade God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godsvruchtig in deze wereld leven. We gaan kijken naar puntje 27. Voor wie is de genade? De antwoord wat we kunnen zeggen, wat we net gelezen hebben. De genade God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Iedereen in deze wereld kan kiezen voor God te volgen, voor die genade te krijgen. Iedereen. Laten we eens kijken naar Hebreeën, het volgende boek. Hoofdstuk 2. Dan gaan we lezen vers 9. Maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden der dood, opdat hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond. Als we kijken naar het vraagje, puntje 28. Wat heeft Jezus voor ons gedaan? Door de genade Gods heeft hij de dood gesmaakt voor iedereen. Dus Jezus is gestorven voor onze zonde, en die zonde waar iedereen vergeving over kan schrijven. Als we kijken naar 1 Petrus, hoofdstuk 1. ver. 3 en 4. Gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden, tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u. Als we kijken naar het vraag, vraag 29. Daarna zullen we naar 30 gaan. Tot wat is Gods genade christenen doen wedergeboren worden? Antwoord: tot een levende hoop en onvergankelijke, onbevlekte en een onverwelkelijke erfenis. Zullen we even in Handelingen gaan kijken? Handelingen hoofdstuk 20. Vers 32. En daar lezen we. En nu, ik draag u op aan de Heer en het woord zijner genade. En hem die bij machten is te bouwen en het erfdeel te geven. Onder alle geheiligden. Als we kijken naar het volgende. Vraagje, dat is puntje 30. Onverwerkelijke erfenis die in de hemelen is weggelegd.
Dat hoort nog bij Petrus.
Ja, ik zie het net. Zoals je dan hoort. Dus 31. Ik wist dat het hier ergens was. Dat was dan het volgende. We zullen al meteen volgens gaan naar puntje 31 dan. Dat we net hebben gelezen. Welke definitie van genade was het best bij de Bijbelse betekenis ervan? A. Een onverdiende gunst van God. B. Een natuurlijke goedheid van mensen. C. Het kunnen verbergen van schuld, zodat niemand het weet. D. Alles voorgaande. We zeggen A, een onverdiende gunst van God. We verdienen niet, we hadden er straks al gezegd, toen ik zei van onze zonde, dat dat eigenlijk iets is wat God haat, God vindt dat niet fijn. Dus we verdienen het niet, maar hij heeft dat toch gedaan, en door die onverdiende gunst van God. Daar moeten we dankbaar voor zijn, en moeten we zeer serieus nemen. We zondigen allemaal op een gegeven moment in ons leven tegen God en verdienen daarom om gestraft te worden. Als onze zonden niet worden vergeven, zullen we daarvoor verdiende straf ontvangen. God wil niet dat dit gebeurt. Daarom maakte hij het mogelijk voor ons om vergeving, verlossing, rechtvaardiging en hoop op een eeuwig leven met hem te krijgen. Gezien een zondaar het niet verdient, spreekt men over genade. Daarom ook dat we God voor altijd dankbaar behoren te zijn voor zulk een hoop. Dan kan je nog verschillende teksten terugvinden. Over naar puntje B. Het offer van de dood van Jezus. Genade heeft God ertoe bewogen om het mogelijk te maken om mensen vergeving te schenken, ondanks onze zonden. Het offer kon alle alleen maar waardig zijn door zijn voor God, als zijn eigen zoon naar aarde kwam als een mens. Laten we eens kijken in Lucas. Hoofdstuk 19. Ja, we lezen vers 10. Want de Zoon des Mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. We kijken naar puntje 32. Waarom kwam Jezus naar de aarde? Hij kwam om het verlovende te zoeken. En nu gaan we naar Matthäus.
Zeker van.
Hoofdstuk 20. Dan gaan we vers 28 lezen. Om het volgende puntje te beantwoorden. Gelijk de Zoon des Mensen niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Zoals we verder lezen, en om zijn leven te geven als, we hebben net gelezen, losprijs voor velen. En die velen is natuurlijk iedereen die besloten heeft om christen te worden, mensen die daar niet voor kiezen kunnen, ja, die genade opnieuw ontvangen. We gaan nu een beetje verder naar Matthäus hoofdstuk 26. Daar klopt zij het uit. Dan gaan we vers 28 lezen. Want dit is het bloed van mijn verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Als we kijken naar puntje 34. Waarom moest Jezus sterven? Waarom? Omdat zijn bloed werd vergoten voor velen tot, we hebben net gelezen, vergeving van zonden. Dus Jezus moest sterven zodat wij die vergeving zouden kunnen ontvangen. Nou, laten we eens gaan naar Romeinen, hoofdstuk 5. Nou, we lezen vers 6 tot en met 9. Zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven. Want niet licht zal iemand voor het rechtvaardige sterven. Maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Tot en met 9. Ik ben kwijt, sorry.
Nee.
Ja. Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed rechtvaardig, door hem gehouden worden van de toren. Nou, laten we nu kijken naar puntje 35. Hoe heeft God zijn liefde voor ons getoond? Toen wij nog zondaren waren, is Christus voor ons gestorven. Als gevolg daarvan kunnen wij rechtvaardig worden door zijn bloed, wat we daarvoor hebben al gezien, en gered worden van Gods toren. We zijn er tijd nog door voor. We gaan nog naar 1 Peter. Hoofdstuk 2. Dan gaan we vers 24 lezen. Die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij aan de zonden afgestorven. Voor de gerechtigheid zouden leven, en door zijn striemen zijt gij genezen. Er wordt gesproken over Jezus, dus dat over aan het hout gebracht, dat wij de zonde zullen afsterven voor de gerechtigheid, en dat wij voor de gerechtigheid zouden leven. Als we kijken naar de vraag die er gesteld wordt, 36. Wat is de relatie tussen onze zonde en Jezus' dood? Hij heeft onze zonde in zijn lichaam op het hout gebracht, dat hij, door de genade Gods, voor een ieder de dood, en daar gaan we nu even naar Hebreeën voor. Hoofdstuk 2, gaan we vers 9 voorlezen. Maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engel gesteld was, vanwege het lijden des doods, opdat hij, door de genade God, voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond. Dus we hebben net gelezen, dat hij door zijn striemen, dat hij door de genade God, voor een ieder de dood zou smaken. Door zijn striemen zijn wij genezen. Dat betekent dat Jezus is gestraft zodat wij niet moeten worden gestraft. Hij heeft geleden, zodat wij kunnen worden vergeven. Zoals staat geschreven in Efeziërs hoofdstuk 1, vers 7, is Jezus bloed het middel waardoor een zondaar vergeving kan krijgen. Zijn bloed was de prijs die moest worden betaald, zodat wij vergeven konden worden en rechtvaardig genoemd konden worden. En ook in 1 Petrus hoofdstuk 1, 18 en 19. Verder gaan we naar Handelingen. Hoofdstuk 4. We gaan daar vers 12 lezen. En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven waardoor wij moeten behouden worden. Dus we kijken naar de vraag, puntje 38. Hoe belangrijk is Jezus dood voor ons? De behoudenis is in niemand anders, niemand komt tot de, we hebben gelezen, de Vader, dan door hem.
Dat is dan Johannes hoofdstuk 14.
Ja, dat zullen we daar even gaan lezen. Johannes hoofdstuk 14. Je ziet Peter het toilet al iets meer gegeven. Dan gaan we vers lezen en hopelijk staat het antwoord daarin. Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar uiteraard gezien we dat de Vader het antwoord is. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Doorheen de Bijbel wordt de straf van de zonde de dood genoemd. Uiteindelijk leidt de dood tot eeuwige scheiding tussen mens en God. Dit is een tegenstelling tot het eeuwige leven. Als Jezus niet was gestorven in onze plaats, zou elke zondaar de prijs zelf moeten betalen. Gezien Jezus zonder zonde leefde, verdiende hij het niet om te sterven voor zijn zonde. Toch liet God het toe dat hij werd mishandeld, hoewel hij onschuldig was, zodat wij, die wel schuldig zijn aan zonde, niet zouden moeten worden gestraft. Zijn dood was het offer dat voor God welgevallig is. Het is daarom ook belangrijk dat we weten hoe we deel kunnen krijgen aan de vergeving door Jezus dood, zodat we niet voor eeuwig worden gestraft. Er is geen andere manier om vergeving te krijgen dan door Jezus. Geen andere manier om bij God gerechtvaardigd te worden. Geen andere manier om het eeuwige leven te beërven. Dus er zijn nog wat vragen op het einde. Maar kunnen jullie allemaal zelf invullen. Het zijn nog persoonlijke vragen voor een reden. Maar ik denk dat we allemaal wel weten nu. Nou, lukt dat ervoor wel, dat wij allemaal schuldig zijn aan de zonde. Dat wij allemaal Jezus en God nodig hebben. Dat wij allemaal dankbaar mogen zijn voor het offer dat Jezus voor ons heeft gemaakt. Ik bedoel, dat is iets dat we, ja, dat is de hele reden dat wij een hoop hebben tot God te komen. Daarom vind ik deze les ook belangrijk. Houd het altijd achter in je hoofd. Waarom dat we doen wat we doen, wat Jezus juist heeft gedaan voor ons. En dat wij ook altijd proberen te vechten tegen die zonde, te strijden, dat wij ook een goed voorbeeld mogen zijn. Zo, dat weet ik.